Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is
Anko van Molenbroek. Shalom luisteraars. U bent weer van harte welkom in het leerhuis van Radio Israël. Deze week is de parasha getiteld Ki Tetzé, wanneer je uitgaat. Wanneer je uitgaat om strijd te voeren. Uit de Torah lezen we Deuteronomium 21 vers 10 tot en met 25 vers 19. De bijbehorende profetenlezing, de Haftara, is Jesaja 54 vers 1 tot 10. Uit het vernieuwde verbond staat 1 Korinthe 5 vers 1 tot 5 aangegeven. Heeft niet de sterveling een strijd op aarde, vraagt de wijze Job? Zijn de dagen van de mens niet als de dagen van een dagloner? Een slaaf snakt naar schaduw. Een dagloner ziet uit naar zijn loon. Beiden hebben ervoor gewerkt, gezwoegd, gestreden. De mens gaat op naar zijn werk, zijn dienstwerk, tot aan de avond, zo lezen we in Psalm 104. De mens gaat uit voor zijn levensonderhoud. Dat is de strijd om het bestaan. Tetzé komt van het werkwoord yatsa, dat verschijnen, tevoorschijn komen, betekent. We komen het voor het eerst in de Torah tegen in Genesis 1, als de aarde grasscheutjes voortbrengt. Dat ziet dus op de vruchtbaarheid en leven. U weet wellicht nog wel van de les in biologie dat groene planten aan het begin van de voedselketen staan. Zij leggen de energie van de zon vast. Groene planten zijn onmisbaar voor het leven op aarde. Nu zegt de eerste tekst, vers 10 van onze parasha, wanneer je ten oorlog uittrekt tegen je vijanden. Oorlog en vijanden verbinden wij meestal aan de dood en verderf, aan macht en kracht. En waarom zegt de Torah dit? Rashi zegt hier dat de schrift spreekt over een vrijwillige oorlog, dat wil zeggen dat het niet om een oorlog gaat die door de eeuwige wordt geboden. Dat was wel het geval toen Israël het land Kanaan in moest nemen. De 7 volken van de Kanaanieten moesten met de band worden geslagen. En in dat geval mochten er geen gevangenen worden gemaakt. En daarover gaat het juist in de komende versen. Wanneer moet je uitgaan om te strijden? Is dat niet als je leven en je levensonderhoud wordt bedreigd? Als er vijanden aan je grenzen staan of over je grenzen komen? Die vijanden zijn ook Gods vijanden, zegt David in Psalm 139 vers 21. Zou ik niet haten ene wie u haten? Walgen van wie tegen u opstaan? We kunnen dus concluderen dat yatsa, verschijnen, in de kern te maken heeft met de strijd om het bestaan. We zien dat ook mooi in de Hebreeuwse letters van het woord. De jod, de tzade en de alef. De jod is de hand, het werken, maar ook het aanbidden. De tzade is de vishaak en dat is verbonden met reizen en de jacht, het vissen. De alef is de eerste godsletter en staat voor kracht en leiderschap. Yatsa, zo zou je kunnen beschrijven, is de werkende hand die de vishaak gebruikt om krachtig in het leven te zijn. Of de hand die in aanbidding uitgaat om de ene te zoeken en te loven. Leven en loven gaan zo hand in hand. Ik moet denken aan Jozefat die uitgaat ten strijde. Hij overlegt met het volk en stelt voor zangers aan te stellen die de heilige majesteit zouden prijzen. Zij lopen voor de gewapende mannen uit. Loof de Heere, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En de vijanden worden verslagen. Het thema voor dit leerhuis is strijd. In het eerste deel bespreken we Deuteronomium 21 vers 10 tot 14. Wat moet je doen als je verliefd wordt op een gevangene? Dat is tweestrijd. In deel 2 zien we de strijd in huis. Dan lezen we vers 15 tot 21 van hoofdstuk 21. Now Jehoshaphat was king in Jerusalem a long, long time ago. When the children of Judah all worshiped the Lord from the high on down to the low. Judah was a wealthy kingdom. Everybody's children were fed. Because Jehoshaphat studied the word of the Lord, did everything he said.
But out of the east came an army one day after Jehoshaphat's gold. And they were marching right straight to Jerusalem, and Jehoshaphat soon was told. So he called all the people together, everybody fasted and prayed. The Lord God answered the people and he said, there's no need for you to be afraid. Because the battle is mine tomorrow. It's not yours and it's not the king's. And all you gotta do is just stand and watch to see the salvation I bring. Just believe that what I've told you is exactly what I'm gonna do. Go out tomorrow against him, because the Lord's gonna fight for you. Great jumping, Jehoshaphat. The army rose early next morning, marched on out with the king. Jehoshaphat chose some singers, he told those singers to sing. And they praised the beauty of holiness instead of shouting out a battle cry. And all the way down to the enemy's camp they sang to the Lord on high. They were singing, praise ye the Lord, for his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord, for his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord, for his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord our God, his mercy will never end. The Lord God set up an ambush, he got the enemy all turned around. And they started into killing each other, you know, till they all lay dead on the ground. And the riches and the jewels that they left behind, it took them 3 whole days to haul. The children of Judah all praised the Lord, cause he'd saved them one and all. And they were singing, praise ye the Lord, for his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord, for his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord, for his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord our God, his mercy will never end. If the parallel's not real obvious now, I'll spell it right out for you. When you see trouble coming to rip you off, here's all that you need to do. Pray to your heavenly Father, believe that his word is true, and then step out and shout the salvation of God, cause he'll win that battle for you. And praise ye the Lord, for his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord, his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord, for his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord our God, his mercy will never end. It'll never end. Praise ye the Lord, for his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord, for his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord, his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord our God, his mercy will never end.
Dus eerst tweestrijd. We gaan lezen uit Deuteronomium 21, vers 10 tot 14. En ik lees dit keer uit de Naardense Bijbel. Wanneer je ten oorlog uittrekt tegen je vijanden, en gegeven heeft de ene je God hem in je hand, en gekerkerd heb je gekerkenden uit hem, en je ziet een vrouw, schoon van gestalte, en je hecht je aan haar en neemt haar jou tot vrouw, breng haar dan binnen in je huis. Kaal scheren zal zij haar hoofd en haar nagels doen, van zich wegleggen zal ze het kleed van haar kerkering, ze zal gaan zitten in je huis en haar vader en haar moeder bewenen, een maand lang alle dagen. Eerst daarna mag je bij haar binnenkomen, en haar meester worden, en zal ze jou wezen tot vrouw. Zal het echter geschieden dat je geen behagen hebt in haar, laat haar dan voor lijf en ziel los, en verkopen? Je mag haar niet voor geld verkopen. Je mag niet maar wat omspringen met haar, nu je haar hebt laten bukken. Tja, luisteraar, je zult waarschijnlijk zeggen, wat moeten we hier nu mee? De kans dat ik ten oorlog ga en met een vrouw terugkom is niet zo groot. En dan al die voorschriften die die arme vrouw moet ondergaan? Is het niet mensonterend? En heeft die vrouw dan geen inspraak meer? Zo ga je toch niet met vrouwen om? Kortom, dit stukje Torah is niet meer van deze tijd. Het eerste wat we hierop zeggen is dit. Het is niet aan ons om de Torah ter discussie te stellen. Het is wel aan ons om het gesprek met de Torah te voeren. We zijn in het leerhuis. Dus wat leert de Torah ons in dit gedeelte? Het tweede wat we hier voor ogen moeten houden is dat het hier niet gaat over de vrouw, maar over het handelen van de man. Dat gaan we zo dadelijk uitwerken. Het derde punt is dat de strijd niet voor watjes is. Je moet je hoofd erbij houden en je hart moet op de juiste plek zitten. Het onderhouden van de geboden is in de eerste plaats een zaak van het hart. En in oorlogstijd is dit wel het moeilijkste wat er is. Ik hoef je hier niet uit te leggen welke verschrikkelijke dingen er in een oorlog gebeuren. Juist de zwakken, de vrouwen en de kinderen zijn daarvan het slachtoffer. En nee, het zijn niet de grootste barbaren die martelen, moorden en verkrachten. Dat zijn gewone mensen in ongewone situaties. In 1971 zetten Phillips en Bardo een experiment op dat bekend staat als het Stanford Prison Experiment. Het gevangenisexperiment. Heel gewone, gezonde mensen werden ingezet als bewaker, terwijl anderen de rol van gevangenen kregen. Na 6 dagen moest hij het onderzoek beëindigen uit ethische overwegingen. De deelnemers aan het experiment waren in korte tijd veranderd van gewone mensen in machtswellustelingen of zielepieten met gedragsstoornissen. Wellicht herinnert u zich nog de foto's uit de Abu Ghraib gevangenis. Gevangenen die als dieren aan een ketting worden meegevoerd door hun bewakers, kruipend op handen en voeten. In iedere oorlog, ook die van vandaag, zijn het meestal de vrouwen die het slachtoffer zijn. Massale verkrachtingen worden ingezet als een gruwelijk oorlogswapen. Of het nu de troostmeisjes in de Tweede Wereldoorlog betreft, de Yazidi-vrouwen of Congo, in Soedan, Nigeria, Joegoslavië, Rwanda, noem maar op. En overigens gaat het niet alleen om meisjes en vrouwen, maar ook om jongens en mannen. Seksueel geweld wordt dan ook gebruikt om de sociale verbondenheid van een samenleving en de cultuur van die samenleving te vernietigen. Ook dat is een langzame vorm van genocide. De Torah weet dit. En daarom staat er zo nadrukkelijk, wanneer je uitgaat om met je vijanden te strijden, let dan extra op je hart. In de voorgaande hoofdstukken lezen we de oorlogswetten. De Israëlieten moesten als ze een stad naderden deze stad vrede, shalom toeroepen. Als de inwoners dat aanvaarden en de poorten openden, dan kwam heel het volk dat daarin aangetroffen werd in herendienst. Hun leven werd gespaard. Werd het vredesaanbod niet aanvaard en de stad werd veroverd, dan moesten vrouwen en kinderen worden gespaard. Ja, let dan extra op je hart. Je trekt in strijden, je overwint, je maakt gevangenen. En dan zie je onder die gevangenen een prachtige vrouw, met een verschijning zoals de aartsmoeders van Sara en als Rachel. En je verliest ter plekke je hart aan haar. Wat doe je dan? Dan breng je haar in je huis, zegt de Torah. Rashi zegt hierbij dat God niet beveelt om deze vrouw als vrouw te nemen, maar zegt hij, de schrift spreekt dit tegen de kwade neiging. Want als de heilige, gezegend is hij, het niet zou toestaan, dan zou hij haar onwettig nemen. Dus omdat de eeuwige weet dat wij een kwade neiging hebben, heeft hij geboden om die neiging in toom te houden. Het is zoals Paulus zegt, het is beter te trouwen dan te branden. Of denk aan de scheidbrief, ook daarover lezen we in deze parasha, Deuteronomium 24. Maar toen de fariseeën bij Jezus kwamen om te vragen waarom Mozes de scheidbrief in de Torah opgenomen had, zei hij, dat is vanwege de hardheid van jullie hart toegestaan. Maar, zegt hij, zo is het in beginsel niet bedoeld. Als het dan niet te voorkomen is, dan maar beter goed geregeld. Zie hoezeer de Torah de menselijke geest begrijpt. De vrouw moet haar haren en haar nagels knippen. Lang haar is een sieraad voor de vrouw, zegt Paulus. In de vertaling staat kaalscheren, maar het kan ook het afkorten van het haar betekenen. Lange nagels waren toen en nu een symbool van een lang en voorspoedig leven. Ook moet de vrouw haar gevangeniskleren vervangen door andere kleding. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, niet-Joodse vrouwen sierden zich in oorlogstijd helemaal op, met de bedoeling om anderen, lees de vijand of de overwinnaar, te verleiden en een relatie aan te gaan. Hoe vreemd het ook klinkt, maar dat is een vorm van zelfbescherming. Wat denk je dat er met haar gebeurt als de stad overwonnen wordt en zij gevangen genomen wordt? Daarover hoef je je geen illusie te maken. En dan helpt het als je je zo aantrekkelijk mogelijk maakt. Vervolgens moet deze vrouw in het huis van de man een maand lang elke dag rouwen over haar ouders. En ook dat ziet en klinkt er heel anders uit dan in onze cultuur. De rouwklachten zijn niet van de lucht. En dat een maand lang. De Joodse wijzen zeggen, bij binnenkomst zal hij over haar struikelen. En bij vertrek zal hij over haar struikelen. Hij zal haar zien huilen en haar lelijke uiterlijk zien, zodat zij verachtelijk voor hem zal worden. Een maand lang moet de vrouw zich onaantrekkelijk maken voor de man die haar meenam. Daarna mag de man haar tot vrouw nemen, eerder niet. Snapt u dat ik aan het begin zei dat het niet gaat over de vrouw, maar over de man? Maar als de liefde van de man is bekoeld, dan moet hij haar laten gaan. Zij is vrij om te gaan en te staan waar zij wil. Ook dat is volstrekt anders dan de omliggende volken deden. Gevangenen worden gedood of als slaaf verkocht. Maar zo mag het niet zijn bij het volk van God. Ieder mens is een uniek schepsel, niet meer en niet minder dan een ander. Respect voor de ander is een belangrijk uitgangspunt van de Torah. Het was al vernederend genoeg voor de vrouw om gevangen genomen te zijn en de maand in rouw door te brengen en onaantrekkelijk te zijn. Wanneer je uitgaat, behoed dan je hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen van het leven, zegt de spreukendichter. Behoeden, dat wil zeggen beschermen, vrijwaren. En om je daarbij te helpen, geeft de Torah duidelijk onderwijs. Dit gebod is dus eigenlijk gegeven om te voorkomen dat de soldaat zijn eigen kwade neiging, die innerlijke tweestrijd, achterna gaat. Hoe gemakkelijk is het om in het heetst van de strijd de geboden los te laten en om de overwonnen vijanden oneerbaar, disrespectvol te behandelen. Het gebod is dus geen zins en legitimatie. Luisteraar, bedenk eens een situatie in je eigen leven waarin je dit onderwijs kunt toepassen. Onderzoek je eigen hart eens. Waarover sta je in tweestrijd? Wat is het verlangen en wat is nu de kwade neiging of is het een oprecht verlangen? De Torah zegt dat het helpt om je verkeerde verlangen zo onaantrekkelijk mogelijk voor te stellen. En sta je in een leidinggevende positie? Juist dan moet je aan de hartbewaking. In het vervolg van Deuteronomium 21 lezen we over de strijd tussen de twee vrouwen en het eerstgeboorterecht en over de opstandige zoon. Deze passages worden niet voor niets achter elkaar geplaatst. Je zou dus eigenlijk, als man, je af moeten vragen of je wel moet willen om een gevangen vrouw als bijvrouw of als vrouw mee naar huis te nemen. Dat geeft alleen maar gedoe. Dat is ons tweede punt. Herrie in huis.
Come, let's dance and sing praises to the Lord, to Messiah King, reigning evermore. Let's dance round and round, clap your hands and shout, rejoice with all your heart, He's giving us His Son. So leave divorce and joy
We lezen vers 15 tot 21, en dit keer uit de HSV. Wanneer een man twee vrouwen heeft, de een geliefd en de ander minder geliefd, en zowel de geliefde als de minder geliefde baren zonen bij hem, en de eerstgeboren zoon is van de minder geliefde, dan moet het op de dag dat hij zijn zonen laat erven, wat hij heeft zo zijn, dat hij het erfdeel van de eerstgeborene niet aan de zoon van de geliefde geeft, in plaats van de zoon van de minder geliefde die eerstgeboren is. Voorzeker, hij moet de eerstgeborene, de zoon van de minder geliefde, erkennen door hem het dubbele deel te geven van alles wat bij hem aangetroffen wordt. Hij is immers de eerste vrucht van zijn mannelijkheid. Hij heeft het eerstgeboorterecht. Wanneer iemand een opstandige, ongehoorzame zoon heeft, die niet naar de stem van zijn vader en naar de stem van zijn moeder luistert, en hij, ook als zij hem gestraft hebben, niet naar hen luistert, moeten zijn vader en zijn moeder hem grijpen en naar buiten brengen, naar de oudste van zijn stad, naar de poort van zijn woonplaats. Ze moeten tegen de oudste van de stad zeggen, deze zoon van ons is opstandig en ongehoorzaam, hij luistert niet naar onze stem, hij gaat zich te buiten en is een dronkaard. Dan moeten alle mannen van zijn stad hem met stenen stenigen, zodat hij sterft. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. Laat heel Israël het horen en bevreesd zijn. In Gods huisgezin gaat het om recht en gerechtigheid. Dat recht ligt buiten onszelf en komt van God. Er is bij hem geen aanzien van de persoon. De ene is niet meer dan de andere mens. En zo mogen we ook niet een van onze kinderen voortrekken. Kijk maar wat er gebeurt toen vader Jacob zijn zoon Jozef voortrok. Dat gaf herrie in huis. De andere broers wilden Jozef uit jaloersheid doden. Ook in dit gedeelte gaat het weer om de man. Wanneer een man twee vrouwen heeft, de een geliefd en de ander minder geliefd. Letterlijk staat er gehaat. Wie er ook de eerstgeborene baart, de eerstgeborene is de eerstgeborene. Hij krijgt een dubbel deel van de erfenis, tenzij deze zoon dat veracht, zoals Esau. Dat wil zeggen, niet op waarde kan schatten. Want een dubbel deel houdt ook dubbele verantwoordelijkheid in. Verantwoordelijkheid voor jezelf en voor je familie. Dit gedeelte over de eerstgeboren zoon is verbonden met het voorgaande. Ook daar is de vraag voor de man, als hij een vrouw uit de strijd meeneemt naar huis, hou ik van haar of niet? En hier wordt dit dilemma versterkt, doordat de man blijkbaar onderscheid maakt tussen die twee vrouwen. Houdt hij meer van de een dan van de ander? En nu staat er, de eerstgeboren zoon is van de minder geliefde. Or HaChaim zegt dan, de Torah beschrijft dit niet als een mogelijkheid, maar als een feit, dat de eerstgeborene gebaard wordt door de minder geliefde vrouw. Denk maar aan Lea en Rachel. In Genesis 29 vers 31 lezen we dat God Lea's baarmoeder opende, omdat zij minder geliefd was door haar echtgenoot. Haar eerstgeboren zoon heette Ruben. Want, zei zij, de aanwezige heeft mijn verdrukking gezien. Voorzeker, nu zal mijn man mij lief hebben. En haar tweede zoon noemt zij Simon, dat wil zeggen, God hoort. God kijkt altijd naar degene die lijden aan een gebroken hart. Want, zei Lea, omdat de aanwezige gehoord heeft dat ik minder geliefd ben, heeft hij mij ook deze gegeven. De eerste krijgt een dubbel deel van de erfenis. Waarom is dat? Er staat, hij is immers de eerste van zijn mannelijkheid. Letterlijk staat er, eerste van zijn kracht. Vader Jacob spreekt op zijn sterfbed zijn eerstgeboren zoon Ruben toe. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin van mijn macht. De voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Jesaja heeft het in hoofdstuk 40 over de sterkte, de kracht van de ene. Met wie zou u mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk? Sla uw ogen op naar omhoog en zie, wie heeft deze dingen geschapen? Door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht, daar hebt u het, er ontbreekt er niet één. De mannelijke kracht is de scheppende kracht. En dat verwijst naar de sterke macht van de schepper. Dat is het belang van de eerstgeborene. Het eerstgeboorterecht mag niet afhangen van de vraag welke vrouw je liever hebt, maar is rechtstreeks verbonden met de schepper van hemel en aarde. Het mannelijke staat voor actief, productief en vooruitstrevend. Het vrouwelijke daarentegen is juist ontvangend. De eerstgeborene is het begin van een nieuwe familie. Daarom, de eerstgeborene moet als het ware van onbesproken gedrag zijn. Als zijn mannelijke kracht gedisciplineerd is. En dat was Ruben niet, want hij had het bed gedeeld met Bilha, de vrouw van zijn vader. Ook Simon en Levi kwamen niet in aanmerking voor het eerstgeboorterecht, want zij konden zich niet beheersen en moorden Sichem uit. En zo kwam Juda in beeld voor het eerstgeboorterecht, dat wil zeggen voor de verantwoordelijkheid voor de familie. En hoe toonde hij zich verantwoordelijk voor zijn familie toen hij voor Jozef stond? Het dubbele deel ging echter naar Efraïm, de zoon van Jozef, want hem stelde vader Jacob in de plaats van de eerstgeboren Ruben. Zo kan het dus ook. Nu gaan we hopelijk ook iets van het volgende stukje begrijpen, als er wordt gesproken over de rebelse zoon. Dat wil zeggen, een zoon die van het zuivere pad van het leven afwijkt, die zich niet kan beheersen. Dat is in de eerste plaats rebellie tegenover God, en daarnaast tegen zijn ouders. Ibn Ezra voegt er tussen haakjes aan toe, als de laatste godsvrezend zijn. Zijn opstand is zo heftig, dat elke hoop op terugkeer en bekering vervlogen is, zegt Rabbi Sforno. Een rabbi vergelijkt deze zoon met de lijfwacht van de koning. Het is hetzelfde alsof de lijfwacht uit dieven en rovers bestaat. Men kan zich voorstellen dat deze lijfwachten hun slachtoffers niet toelaten tot de koning om recht te verkrijgen. De rebelse zoon is iemand die zijn vader en moeder ongehoorzaam is, die zich niet kan beheersen, zich te buiten gaat en dronken is. Een veelvraat en wijnzuiper. Het gaat dus niet om een klein kind dat ongehoorzaam is, maar om een bijna volwassen zoon die weigert om zijn ouders te respecteren. Sterker nog, een zoon die zijn ouders vervloekt. Zijn bloed is op hemzelf. Nog meer, deze zoon wil in de plaats van zijn vader komen. Absalom was zo'n zoon. Hij wilde de plaats van zijn vader David innemen en hij rebelleerde. Nu, wat moet er dan gebeuren met deze zoon? Zijn vader en moeder moeten hem naar de rechters brengen. En als de rechters het al zo bevinden, dan moeten alle mannen van zijn stad hem stenigen. Want het kwaad moet uit hun midden worden weggedaan. Hier moeten we eigenlijk even stilstaan en in gedachten verzinken. Merk je in jezelf, in je binnenste opstandige gedachten? Werkelijk? De doodstraf voor een tiener? Serieus? Is dat wat de Tora gebiedt? En wat zijn dat voor ouders die hun zoon zo voor het gerecht brengen? Hem dus eigenlijk doodwensen? Welke ouders zullen er getuigen in de poort? Dat kan toch niet waar zijn? Dat doe je toch niet? Nu, die vragen heeft de overlevering natuurlijk ook gesteld. Rabbeinu Bahia zegt dat als vader of moeder hun zoon vergeven, dan gaat hij vrij uit. Je voelt het al wel, denk ik. Dat is een ultieme ontsnappingsclausule. Ik herinner nog weer aan David, hoe hij uitriep toen hij hoorde dat zijn rebelse zoon Absalom dood was. Mijn zoon Absalom. Och, was ik in jouw plaats gestorven. Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Maar stel dat er toch een zoon voor de rechters wordt gebracht. Dan zegt Bahia, allereerst brengen de ouders hun zoon bij drie rechters. Ze komen aan met twee betrouwbare getuigen van de misdaden van hun zoon. Het hof veroordeelt tot 39 stokslagen. Als hij volhardt, dan zullen de ouders hun zoon voor het hof van 23 rechters brengen. Die autoriteit hebben over zware misdaden. Daarna is geen beroep meer mogelijk. Met andere woorden, de kans dat een rebellerende zoon gevonnist wordt, zoals de Tora voorschrijft, is heel klein. Ik vraag me af of er ooit een zoon is geweest die deze straf heeft ondergaan. Maar waarom staat dit gebod dan in de Tora? We kunnen verschillende redenen bedenken. De tekst suggereert dat het gaat om een zoon die nog thuis woont. Dat legt ook een claim op onze opvoeding. De profeet Jeremia zegt, het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Dat wil zeggen, discipline leert. Niet de knoet, maar het juk. Het juk leert je om in het spoor te lopen. Het leert je discipline. Het leert je om af te stemmen op de ander die naast je loopt. Om te leren wat een gezonde en zuivere levenswandel is. Zo is dit gebod opnieuw de weg van de Tora om de mens te behouden. De wet zegt niet, dit of dat moet je doen. Nee, de wet zegt, dit zijn de grenzen. En gezien onze kwade neiging is het genade als we daarbinnen leren blijven. Maar waarom staat dit gebod dan in de Tora? Ik zei net dat er geen zoon geweest is die gedood is volgens dit gebod. Een rebelse zoon is ongehoorzaam, onmatig, regelmatig dronken. Hij vervloekt zijn ouders en stelt zich in hun plaats. Weet je wat ze van Yeshua zeiden? Hij is een veelvraat en wijnzuiper. Hij gaat zich te buiten en is dronken. Ja, hij stelt zich gelijk aan God en dat is een godslastering. Dat werd zelfs door getuigen bevestigd. En om die reden moest hij de dood sterven. De volmaakte, eerstgeboren zoon werd wel gedood. Hij kreeg geen vergeving van zijn vader, maar bad zelf: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Jezus stierf omdat wij, met onze kwade neigingen, in de plaats van God wilden komen. En God dank, hij stond op uit de dood en werd daarmee de eerste van velen. Ben jij ook zijn navolger, dat is zijn discipel?
You brought us from Egypt 4,000 years ago. By your mighty power, you gave us a home. For it was the plan that through Abraham's seed all men from their sin would be free. Salvation has come, the Lamb of God was slain. Still Israel waits the Messiah to claim. We pray for that day that you promised of old, when all Israel, Messiah will know.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël.